Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 85, het derde en ook het vierde vers. Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Derde en vierde vers. beleiden wij het heilig geloof en zingen we daarna als overgang naar het gebed Psalm 147 en daarvan het zesde vers. En ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Verheffen wij ons hart tot God, laat ons de Heere bidden. Trouwe Heere, u betoont uw welbehagen aan hen die nederig naar u vragen en die door uw hand zich laten leiden. Heere, wij willen u hartelijk danken dat u ons door uw hand wilt leiden. Dat u ons in de verwardheid van onze gedachten en ons hart, de verwardheid ook van het wereldgebeuren, van het leven, dat u uw hand uitstrekt en dat u ons leven binnen wil komen. Want uw hand, Heere, ja, dat is een hand vol macht. Uw hand, dat is een hand vol wijsheid. Uw hand is een hand die openingen weet te maken waar het voor ons op slot zit. Uw hand, die is het die een weg weet te banen waar wij denken, hier kom ik niet overheen. Uw hand is het die ook weet te vergeven waar wij zeggen, ja, dat zondige en dat kwade, daar kom ik niet meer vanaf. Uw hand is het, Heere, die ons ook in de wirwar van meningen en gedachten de hemelse weg weet te wijzen. De weg van wijsheid. De weg van uw heilig en goddelijk inzicht. Heere, en wij danken u dat u ons in uw huis roept om ons in contact met uw hand te brengen. Want het is toch zo, Heere, dat u uw hand uitstrekt in uw woord. En het is toch ook zo dat u uw hand uitstrekt wanneer u in ons leven ingrijpt. En wanneer u met ons bezig bent. En we bidden u om beide handen, Heere. Wilt u toch ook die machtige hand uitstrekken, maar wilt u ook de hand van uw woord ons geven? En geeft u dan, als we dat openen en daaruit lezen en de ontvouwing ontvangen, Heere, wilt u door uw Heilige Geest ook ons innerlijk verlichten. Dat uw woord wat u zo hebt gegeven, dat het wil klinken in ons oor, maar dankzij uw Heilige Geest kan dat wonderen doen in ons binnenste. En geeft u dat wij dat ook ontvangen, Heere God. En dat het ons van binnen meeneemt en wijs maakt en heiligt en begenadigt. Heere, geeft u het aan jong en oud. Geeft u het ook aan hen die op een andere manier de dienst horen of met ons verbonden zijn. Heere, wil ons een gezegende dienst geven. Trouwe Heere in de hemel, hoort u ons in uw grote barmhartigheid in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen in deze middagdienst uit Handelingen 4 vanaf het 8e vers. Petrus en Johannes die hebben op weg bij de tempel in Gods kracht dat wonder gedaan van de lamme die weer staat, wandelt, springt. Ze worden gevangen genomen en verhoord voor het Sanhedrin. En dan in hoofdstuk 4 vers 8 dan begint Petrus met zijn verdedigingsrede. Als het ware als een zekere advocaat verdedigt hij het christelijk geloof voor de godsdienstige leiders van Israël. En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar. En zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. Wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden, dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan ter wille van het volk, want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover de lezing van dit gedeelte. Gemeente, wij willen in het bijzonder stilstaan bij het gebed, dit laatste gedeelte wat we lazen. Dat is het eerste gebed wat we, het christelijke gebed wat we na Pinksteren hebben. Hoe bid je nu als je vol bent van de Heilige Geest? En dan zetten we het bijzonder vers 31 centraal. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. Gemeente, wij willen hier straks over spreken. En u hebt nu gelegenheid om uw gave te geven. Is dat voor de preek? Inzameling van de gave? Ja. Dan hebt u nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven in de rondgangen die er zijn. En wij willen zingen de psalm die door de apostelen in dat eerste gebed wordt aangehaald. Psalm 2 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 2 vers 1 en 7. Gemeente, jongelui, misschien vindt u, jij bidden soms moeilijk. Wat zeg je nu tegen de Heere God? En moet het eigenlijk niet heel spontaan uit je hart komen? Wil het een echt gebed zijn? En als je nou werkelijk de Heilige Geest hebt, ga je dan niet anders, heel ja, bijzonder en enthousiaster en overtuigder bidden? Handelingen 4 geeft ons de inhoud van een gebed dat heel kort na Pinksteren is gebeden. Het eerste wat we hebben na Pinksteren. En hoe bidden nu de apostelen en de anderen nadat zij de Heilige Geest hebben gekregen? Hoe spreken ze met God vanuit een waarachtig geloof en vanuit een overtuiging die de Heilige Geest hen heeft gegeven? En hoe kan dat ons helpen om te bidden? Ik zou met u graag enkele opmerkelijke punten van dit gebed willen langslopen. Het begint toch gelijk met de aanspraak. Heren, u zegt, nou, dat vind ik niet zo opmerkelijk, want zo begin ik vaak mijn gebed. Nou, ik ook. Maar wat is het opmerkelijke eraan? Wel, het Griekse woord wat hier staat, en het aardige is, als u de kanttekeningen van de Statenvertaling hebt staan, dan kunt u daar gewoon nalezen, want daar wordt dat ook in vermeld. Daar staat niet het gebruikelijke Griekse woord voor heren, kurios. Maar daar staat een woord wat eigenlijk nooit zo gebruikt wordt, namelijk despotes. Ons woord despoot is ervan afgeleid. En dat Griekse woord, dat betekent zoiets als heerser, oppermachtige, regeerder. Het drukt uit dat diegene werkelijk alles voor het zeggen heeft. Het is degene aan wie je absolute gehoorzaamheid bent verschuldigd. Zijn wil is wet. Hij is de hoogste. En voelt u hoe opmerkelijk dat is? Want die apostelen, die hebben met Pinksteren de Heilige Geest gekregen. En ze mogen God als vader aanroepen. Abba. Vader. Zo heeft de Heer Jezus hen ook geleerd om te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Maar het eerste gebed dat we na Pinksteren lezen, dat begint niet met Vader. Met Abba, begint ook niet met onze Vader, maar dat begint met Heerser, Allerhoogste God, die boven alles verheven is, die ook alles te zeggen hebt. Bijna zouden we zeggen, ze beginnen hun gebed met Opperste Machthebber. Dat verwacht je niet ergens, toch? Waarom beginnen ze zo hun gebed, de apostelen? Want dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Ze worden door de Heilige Geest geleid. Dus zij doen dit met opzet. Nou, dat moet natuurlijk wel te maken hebben met de tegenstand die de apostelen ontmoeten. Petrus en Johannes zijn verhoord geweest voor het Sanhedrin. En die eisten dat ze zouden stoppen met preken. En dan zeggen de apostelen, nee, dat doen we niet. Want we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En vervolgens gaan ze dan bidden met de andere apostelen en dan beginnen ze dat met Heerser. U, o God, die alles te gebieden hebt. Maar omdat ze door de Heilige Geest geleid worden, wil de Heilige Geest dus ons hier iets mee leren voor ons eigen bidden. Hier leert de Heilige Geest u en jou dat je niet in je gebed altijd moet beginnen met Vader, Abba. Om zo te zeggen. Maar dat je ook in je gebed moet bidden tot God als heerser. Als machthebber. Als opperste God en Heere. En natuurlijk is het dezelfde God die aan de ene kant als hemelse vader zorg voor je wil dragen en nabijheid geeft, maar die tegelijk de opperste heerser is. Een God vol heiligheid en majesteit. Als een heilig vuur aan wie elk mens ook een keer verantwoording moet afleggen en die over alles gaat, die het voor het zeggen heeft en dat je daarom voor geen mening en geen visie en zelfs niet voor de overheid opzij moet gaan. Want als je tot geloof bent gekomen, dan ben je verbonden met de oppermachtige van hemel en aarde. En kijk, als je ook als jongere, maar ook als je ouder bent, maar als je God alleen als vader binnen de kerk kent, dan heb je misschien soms een heel innig gebed thuis of in de kerk. Maar je geloof blijft zwak. Want voor het leven in de maatschappij moet je God ook kennen als de oppermachtige heerser voor wie je eerbiedig buigt en voor wie je onder de indruk bent en voor wie elk volk als een stofje aan de weegschaal is en die maar met zijn vingers hoeft te knippen. Hij gebiedt en het staat er, hij beveelt en het is er. Opdat wanneer je verzet tegenkomt, ook bestrijding van het geloof en spot, dat je er dan weet van hebt. Dat hij die je als vader aanroept, dat is niet alleen een lieve God voor binnen de kerkmuren en voor bij je bed als je je avondgebed doet, maar de God op wie je vertrouwen zet, is de Almachtige. Die in de werkelijkheid van alle dag is hij de opperste heerser. En van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn alle tijden, plaatsen en personen aan hem onderworpen. En kijk, dat maakt nou juist het wonder des te groter. Dat juist de enig levende God, de opperste Heere, dat die nou juist om Christus wil mijn God en mijn Vader wil zijn, die zelfs de haren van mijn hoofd telt. Dat zo wil de Heilige Geest uw geloof robuust hebben. En daarom leert de Heilige Geest niet alleen Abba Vader roepen, dat ook. Maar hij leert u ook als het ware op uw knielen op de grond vallen. En vol ontzag uitroepen, o u opperste heerser, groot God, machtig bent u. En kijk, dat die apostelen dus geleid worden door de Heilige Geest om God zo in hun gebed aan te spreken op het moment dat ze met gevaar te maken hebben, dat is een voorbeeld voor ons. Het zal uw geloof zeer sterken als u hem zo kent, de Heer. Dat u alles onder zijn voeten weet. Nou, dat is genoeg over het eerste opmerkelijke van dit bidden, de aanspraak. Vervolgens is toch ook opmerkelijk de inhoud van dit gebed. Want dat is eigenlijk toch onverwacht dat die apostelen hun gebed beginnen door een psalm aan te halen. Psalm 2. Wij zouden verwachten, tenminste, ja, ik weet ook niet of u het ook zo verwacht, maar ja. Ik geloof dat ik zelf wel zou kunnen zeggen, ja, je zou dat toch zo kunnen verwachten, dat als die apostelen vol zijn van de Heilige Geest, dan volgt er een spontaan gebed met eigen woorden, origineel. Zoals ook soms een christen het liefst alleen maar doet, die wil graag toch eigenlijk spontaan bidden. Maar die apostelen die zijn vol van de Heilige Geest, maar als die nou gaan bidden, dan bidden ze eerst een psalm. Wat zegt ons dat? Nou, kijk, ze zeggen erbij dat God die psalm bij monden van David heeft gesproken. Dus God inspireerde door zijn Heilige Geest David en gaf hem zo om die prachtige gebeden te maken. Want psalmen zijn gebeden. Maar wat zie je nou? Als de Heilige Geest met Pinksteren komt om in de christelijke gemeente te wonen, om Christus groot te maken, dan gebruikt de Heilige Geest de psalmen die hij in het Oude Testament via David gaf. Dus de Heilige Geest verwaarloost zijn eerdere werk niet. De Heilige Geest zegt niet, nou dat heb ik toen gegeven, daar stop ik maar eens mee. Nee, als de Heilige Geest in zijn gemeente werkt, dan gebruikt hij daar gewoon zijn vorige werk, gebruikt hij er gelijk gewoon bij. Je ziet dan ook in het Nieuwe Testament dat de psalmen het meest geciteerde Bijbelboek zijn. Zowel bij de Heere als bij de apostelen. En de Heer Jezus die wil ons tot rijke bidders maken. Dus het is niet zo vreemd dat hij door zijn Heilige Geest ons ook die psalmen inlegt om dat gebedsleven van ons rijk te maken. En de Heilige Geest acht dus die psalmen een uitstekende hulp om u tot een betere bidder te maken. Het is daarom ook dat menig christen heeft alle eeuwen door, heeft de gewoonte gehad om elke dag een psalm te lezen, 's morgens of 's avonds. Er zijn ook christenen die het beide keren doen. Want de Heilige Geest die leert je niet alleen om spontaan met vrije woorden te bidden. Ik weet niet of u of jij het al eens ervaren hebt, maar als je dat altijd wil, dan loop je toch vaak vast een keer. Dat je denkt van ja, wat moet ik nou eigenlijk nog bidden? Nou, dan hoef je niet gelijk te denken dat je geen christen bent omdat je niet goed kan bidden. Nee, dat is eigenlijk heel normaal. De Heilige Geest weet het ook dat je niet altijd spontaan kan bidden. Daarom leert hij de apostelen juist om ook hulpmiddelen daarvoor te gebruiken. En wat de Heilige Geest eerder gaf, die psalmen, daar kan die je nu mee helpen om te bidden. Kan die je gebedsleven omhoog tillen. En dat zou je eigenlijk praktisch moeten toepassen. Als je nou soms niet weet wat je zeggen moet, nou lees nou gewoon eens, bid nou gewoon eens een mooie psalm. En nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat het gebeuren zal. Het is net alsof je daarna gelijk beter weet waar je verder bidden moet. Want de Heilige Geest weet vaak via zo'n psalm je hart mee te nemen, tot biddend te maken. En dan gaat het zo wel door. Kijk, en dat kost natuurlijk wel tijd. En we ervaren allemaal de zuigkracht om toe te geven aan het gevoel dat je druk hebt. En daarom verwaarloost menig christen zijn gebed, zijn bijbellezen, zijn psalmlezing. Uit bed, snel een gebed en dan aan het werk. Maar dat kan natuurlijk je geloofsleven gaan wegeroderen. Nee, een mens moet beslist zijn in de tijd die hij voor zijn gebed neemt. Maar dan is die koppeling van psalm en gebed, die is goud waard. Dat komt van de Heilige Geest. Nou, dat moet goed wezen. Is het ook. Werkelijk iets om te proberen. Om je geestelijk leven niet te laten drijven op wat spontaan in je opkomt. Want er komt bij ons niet altijd spontaan zoveel op. Maar weet de Heilige Geest ook. En dan zegt de Heilige Geest, drijf nou niet zo op je eigen spontaniteit. Dat wordt niet altijd zoveel. Volg nou maar mijn weg. Ik geef je een psalm en dan til ik je wel op in dat bidden. En zo is het ook. Maar vervolgens, als nou die apostelen die psalm hebben gebeden, psalm 2, dan stoppen ze niet. Nee, dan koppelen ze daaraan vast een feitelijke beschrijving van hun nood. Ze zeggen, Heere, sla toch alstublieft acht op hun bedreigingen van het Sanhedrin. Dus ze leggen aan God concreet voor waar ze mee zitten. Nou, dat is altijd iets wat je gebed vleugels geeft. Als je open en eenvoudig aan God vertelt waar je nou werkelijk mee zit. Niet alleen mooie dingen uitspreken, niet alleen vrome zinnen uitspreken. Nee, gewoon vertellen aan God wat je belast, je hart uitstorten. Kijk, standaardzinnen horen er natuurlijk ook bij een gebed, want je kunt niet altijd nieuwe dingen zeggen. Maar het is van zo'n groot belang dat je de dingen waar je hier en nu mee zit, dat je die echt verwoordt aan de Heere. Waar je spanning en stress van hebt, waar je onder gebukt gaat, waar je leiding in nodig hebt. Het is apart hoe soms een mens een prachtig gebed opzendt en dat ene punt waar hij nou werkelijk mee zit en topt, dat legt hij aan de Heere niet voor. Soms zijn wij gewoon veel te vroom en te christelijk. Maar je moet soms veel eenvoudiger worden. Echter, dichter bij gewoon hoe de dingen in je leven, hoe die liggen. Kijk, en stel nou bijvoorbeeld, neem nou eens een voorbeeld. Een man en een vrouw, ze lopen samen vast. Nou, het kan soms gebeuren dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet aan de Heere gewoon vertellen. Maar wel de gebeden doen, maar dat ene punt net niet vertellen. Maar wat kan er nou niet een opening komen als je nou samen eenvoudig aan de Heere vertelt waar je samen mee zit. En dat hij er eigenlijk niet uitkomt. En hij zegt, Heere, we weten het niet meer. Dit en dit speelt erbij, maar we weten het echt niet meer. En je smeekt hem vurig om hulp en uitkomst. Geloven wij dan nog dat de Heere ook zijn hand kan uitstrekken? Kijk, en dan is er nog meer over die inhoud van het gebed te zeggen. Want dan bieden die apostelen of die zijn dienstknechten geeft om met alle vrijmoedigheid Gods woord te spreken. Of God deuren wil openen om het woord van God in het openbaar te prediken. Dat het niet achter de voordeur blijft. Het Sanhedrin eist, geloof moet achter de voordeur. De apostelen bidden er tegenin, Heere, geef vooral dat het geloof in de publieke ruimte zal klinken. Soms wil de overheid het geloof achter de voordeur, maar de Heere wil het geloof in de publieke ruimte. Bode Graafhak, een gesprek in de catechesecommissie, de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. En toen noemde iemand zomaar van ja, moet er niet veel meer gebeden worden om een opwekking in Nederland? Nou ja, bidden is natuurlijk, daarvoor is het natuurlijk goed. Alleen, het valt op bij die apostelen, die bidden niet om een opwekking. Maar die bidden om ruimte dat Gods woord openlijk zal klinken. Dat heeft ons veel te zeggen. Want hiermee leert de Heilige Geest dat het klinken van Gods woord, dat is van het allergrootste belang voor jezelf, voor de gemeente, maar ook in de publieke ruimte. Dat woord van God, dat moet, laat het maar klinken. Gooi het er maar uit. Als dat maar klinken kan. Want dat is de kracht van de hemel om mensen tot een kind van God te maken. Kolbrugge zei, gooi het woord er maar in en er gebeuren wonderen. Ja, dat is best heel beslissend, want dat betekent ook dat je in de kerk niet te veel moet verwachten van menselijke organisatie en kunde. Natuurlijk moeten wij van alles ordelijk regelen, tuurlijk. Maar eigenlijk moeten we toch wel altijd erop uit zijn dat Gods woord zijn vrije loop zal hebben. Want van ons organiseren worden gemeenten echt niet gebouwd. Door de beste methodes ook niet. Want die eer houdt de Heer aan zichzelf, dat doet zijn woord. Zijn evangelie, dat is een kracht van God tot behoud. En hoe doet Gods woord dat? Nou, aan de ene kant door u te zeggen, je bent als mens geestelijk doof, blind, dood, er komt niks van. Er komt geen goeds uit. Dood in zonde en misdaden. Je gaat God voorbij, je beschadigt je naaste, we zijn allemaal zondaren. Maar God is zo overvloedig in liefde, dat hij naar je toe komt en dat hij in je zoon vergeving en genade kon brengen. En dat hij zegt, ik weet hoe je bent. Ik weet ook dat er weinig van komt. Maar daarom kom ik alles brengen. Alles. Juist omdat ik weet hoe het er met je voor staat. En ik kom om je tot mijn kind aan te nemen. En je met mijn vrede te vervullen. En altijd je genadige vader te zijn. Zo dat er geen kracht of macht of duivel je ooit nog meer kan scheiden van me. Zo groot is mijn genade en liefde. En zo is dat woord van God, dat schoffelt iedereen onderuit die zichzelf zo goed vindt. En dat woord maakt immens rijk wie zich aan God gewonnen geeft. Kijk, en daar bidden die apostelen. Daar leert de Heilige Geest hen om te bidden. O God, laat toch dit goddelijke woord, dit evangelische vrije loop hebben. Want ze hebben zelf ervaren hoe heilzaam het is wanneer je als verknipt en beschadigd en zondig en gebrekkig mens je laat helen door het woord van God. Als dat woord van God maar toegang heeft tot je gedachten, tot je innerlijk, tot je psyche, tot je ziel, tot je hele leven. Het maakt je van een slaaf van de grillen van de mensen tot een kind van God. Het maakt je van een onzeker menspersoon tot een schepsel die in God geworteld mag zijn. Het maakt je van een geestelijk uitgedroogd persoon tot een bron van levend water die in je hart ontspringt. Kijk, en dan valt wel op dat die apostelen zich ondertussen wel zelf beschikbaar stellen. Ze bidden niet, God geeft u een opwekking, maar ze bidden ook niet, Heere, laat uw woord toch gepreekt worden. Ze zeggen, nee Heere, geeft u ons de mogelijkheden en de kracht dat wij uw woord vrijuit preken. Ze bieden zichzelf aan. U zegt terecht, nou ja, dat moet een dominee ook maar bidden en een zendeling en een evangelist, daar heb u ongelijk in. Moet ook. Maar tegelijk is dit ook iets van de christenheid in het algemeen. Dat wij hebben te bidden om de genade van de vrijmoedigheid. Dat je uit overtuiging, niet opdringerig, maar dat je voor de Here uitkomt. Want die vrijmoedigheid, die is altijd een van de belangrijkste middelen geweest om het geloof te verbreiden. Juist die vrijmoedigheid bij de, niet bij de ambtsdragers, of bij de predikanten, maar juist bij de christenen. En meer dan eens juist bij de eenvoudige en gewone mensen. In de eerste eeuwen waren het vooral de handelaren, de slaven en de soldaten, door wie het geloof zich verspreidde. En dan moet u maar zo voorstellen, zo'n handelaar die laadde zijn koren in Antiochië bijvoorbeeld, en dan voer die naar Italië. En dan kwam die naar havenstad, nou, en dan ging die van zijn schip af. En dan ergens onderhandelen met zo'n handelaar. En dan zei zo'n andere handelaar van, joh, nou, dan moet je nog je offer brengen voor de god van de zee, want je moet weer terugvaren ook. Dan zei hij, nee joh. Weet je wat er gebeurd is? Ik ben erachter gekomen dat er maar één levende God is. Al die beeldjes, hè, waar wij dan een offer voor brengen, joh, houdt allemaal niks in, joh. Ik ben erachter gekomen dat er maar één levende God is. En die heeft Jezus uit de doden opgewekt. En die is je verlosser. Die wil je verlosser zijn. Oh ja, joh. Hoe weet je dat? En vertel me eens wat meer van hem. En zo is door handelaren en door slaven en soldaten is het geloof eigenlijk uitgebreid. En wat zou dat voor gevolgen hebben als iedere gedoopte christen in Nederland iets van die vrijmoedigheid zou hebben? Luther zegt bij die tekst, het evangelie moet openlijk lichten als de zon. Niet in het verborgene stiekem rondsluipen, alsof je blinde mannetje speelt. Nee, kom er maar vrij mee voor de dag. Dat wil het evangelie graag. Kijk, en het helpt natuurlijk niks als iemand zegt, oh ja, ik heb in de preek gehoord, je moet vrijmoedig zijn. Nou, dan ga ik maar eens geforceerd aan allemaal mensen iets van het evangelie vertellen. Ja, die opdracht krijgt u helemaal niet. Dat hoeft u zich helemaal niet op te leggen. Dat is geforceerd. Nee, die apostelen die doen het zo. Ze bidden God erom of die ruimte wil geven, of die deuren wil openen. En dan zijn ze zelf bereid. En dan zal vanzelf wel blijken welke deuren er open gaan en wat voor mogelijkheden zich voordoen. Als je het zo vraagt aan de Heere, Heere, ja, zou u openingen willen geven, dat ik iets van u door mag geven. Nou, kijk maar wat er dan gebeurt. Welke mogelijkheden zich voor gaan doen. Kijk, en als de Heilige Geest zo het belang van Gods woord, dat hij leert de apostelen om daarom te vragen, dat woord moet klinken. Dan leert de Heilige Geest ook voor onszelf het belang van Gods woord. Kijk, dat er in de kerk, het woord centraal staat, dat is echt niet omdat wij een theoretische godsdienst hebben. Nee, echt niet hoor. Maar dat is omdat door het woord van God de Heilige Geest graag in uw hart werkt. En veel met u doen kan. En u tot God kan trekken. En natuurlijk, als we trouw in de kerk komen, dan hebben we nog te maken met een stroom informatie via oren en ogen, waardoor die geest van ons, die is vaak zo verzadigd, waardoor er weinig meer bij kan. Als je een spons hebt vol met water, dan kan er geen wijn meer in opgenomen worden. Nou, als onze geest oververzadigd is, hoe moet Gods woord er nog inkomen? Maar wat brengt het toch veel zegen teweeg als je daar ruimte voor maakt in je leven? Dat je zegt, ja, maar ik geloof dat het woord van God, dat is actueler, interessanter, krachtiger, dat kan mijn leven en mijn relaties en mijn toekomst, dat brengt me in het spoor van God, dat verbindt me met God, dat doet mijn leven uit God, dat brengt me iets wat ik nooit krijg als ik me me maar laat dobberen op die dagelijkse stroom van informatie. Dat trekt mijn nieuwsgierigheid wel, maar dat brengt me zo weinig. Maar juist als God tot me spreekt en dat dringt tot in het kieren van mijn ziel. Kijk, dat doet veel met me. En ja, dan bidden die apostelen er ook nog bij of God wonderen en tekenen wil doen door zijn hand. Ze bidden niet alleen of het woord zal klinken, maar ook of er wonderen zullen gebeuren. Ja, terecht natuurlijk. Ze zijn een kleine groep. Maar als God nou meewerkt met wonderen, kan dat mensen aansporen om te luisteren naar het evangelie. Dat bidden wij toch ook. Heere, wilt u uw woord bevestigen met hulp en kracht en wonderen en tekenen. Je ziet wel dat God in die begintijd door de apostelen grote wonderen heeft gedaan om het evangelie gezag te geven in die begintijd. Later is dat veel minder geworden, maar niet weg, nooit weg. Bij de christelijke kerk horen wonderen. Het is nooit weg geweest, maar wel veel minder. Je denkt dan bij jezelf, waarom zou de Heer het zo doen? Nou ja, je kunt je voorstellen, als de Heer zulke grote wonderen net zo bleef geven als toen, dan zou menig mens christen worden om er beter van te worden, om alleen maar om genezing te krijgen of zegen. En niet meer om een kind van God te worden. Maar ondertussen doet de Heer nog steeds wonderen en daar mogen we hem om bidden. En probeer het ook vast te houden, een herinnering aan een wonder. Dat je zegt, ja, maar ik heb een Heer. Ik hoor zijn woord in de kerk, maar ik weet dat hij een hand heeft zo machtig. En dat hij me daar ook altijd in helpen kan. Nou, dat is over het opmerkelijke van de inhoud van dat gebed. Dus de aanhef, de inhoud, maar dan ook nog de verhoring. En die verhoring, die krijgen ze gelijk. Ja, dat heb u misschien ook wel eens, maar meestal dan geeft de Heer zijn verhoring later. Maar hier komt het gelijk. Tenminste een deel. Wat staat er? Twee dingen. In de eerste plaats wordt de plaats waar zij waren bewogen. Zeg maar, er vinden trillingen plaats als aardschokken in hun woning. God doet even de aarde beven. Het is al een tijd terug. Had je bij Utrecht het gebouw van Rijkswaterstaat, dat had getrild. Later bleek dat het met de glazenwasser te maken had, maar een paar maanden lang is dat gebouw afgesloten geweest. Maar hier trilde dit gebouw bij het amen. Waarom? Waarom doet de Heere dat? Nou, in Psalm 68 staat, toen God voor zijn volk uittrok, beefde de aarde. Beving, dat is een teken van God die met zijn macht voorgaat en die laat zien, ik ben de bijstand van mijn kerk. Wees nou maar niet bang. Ik ga jullie voor en ik zal jullie bijstaan. De Heer heeft dat voor alle tijden laten gebeuren als verzekering. Als u als gemeente bidt om de verbreiding van Gods woord. Als u als gemeente bidt om de zegen over de prediking. Als je dat bidt voor de nieuwe generatie. Als je dat bidt voor naar buiten toe. Als je bidt om vrijmoedigheid van het geloof voor jezelf. Weet dan zeker dat je mij mee hebt, zegt de Heer. Dan gaat de aarde trillen. Ik ga je voor. Ik sta aan je kant. Ik ben je bijstand. En dan kan er nog wel eens wat gebeuren. En kijk, de Heer kan op allerlei manieren nog trillingen in je leven geven. En dat moeten we niet te vreemd zien. Want de Heere doet heddelijk zoveel in gewone dingen. Soms krijgt iemand verrassende hulp, een uitkomst of een gezegende ontmoeting. Dat je bijna even trilt van dat de Heer, dit is zo bijzonder, dat de Heer dit nou doet. Nou, net als hier, dan laat de Heer even iets trillen in je leven. Ik ben nabij. Dat is de eerste verhoring op het gebed. Tweede verhoring, dat er staat, ze worden alle vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat ze ervaren hoe ze van binnen gesterkt worden met geloofskracht, met moed, met vreugde, met de liefde Gods die hen helemaal vervult. Je zou kunnen zeggen, vervulling met de Heilige Geest is dat de Heilige Geest het vuur van het geloof aanblaast tot grote vlammen. Misschien denkt u, ja, maar ze hadden toch de Heilige Geest al gekregen en waren ermee vervuld. Jawel, maar hier ziet u iets wat van belang is voor uw eigen leven, geestelijk leven. Hier zie je dat er aan de ene kant is er een geregeld leven uit het geloof, waarin de Heilige Geest je wil sterken en bewaren, maar de Heilige Geest kan ook tijden van extra genade geven. Dat hij je vervult. Tijden waarin hij rijker in je werkt, om zo te zeggen. Wanneer doet hij dat? Nou, iets leren we hier al uit. Dat doet hij al vaak wanneer het echt nodig is. Je hoort ook soms dat een christen die door grote bitterheid en nood moet. En dat hij zegt, nou ik vind het zo raar. Ik moet door zoveel zwaars heen. Maar ik word er zo in gesterkt, ik voel dat ik op God geworpen word en dat hij met me is en dat hij me draagt en dat ik helemaal op hem aan kan. Ik snap er niks van. Als je het me van tevoren had gezegd, had ik gedacht, ik kom hier nooit doorheen en nu lijkt het of de Heer me draagt. Of je hebt wel eens iemand die in een situatie komt waarin die zich geroepen weet iets van het geloof door te geven en dat hij achteraf zegt, nou ik vind het zo vreemd, ik kreeg gewoon de woorden in me, ik kon het zo zeggen dat die ander er echt wat aan had, maar ik snap het niet, want ik kan dat normaal helemaal niet zo goed. Nou, zo kan de Heilige Geest ja, in die vervulling je meer geven dan wat je zelf hebt. Hij kan ook bijzondere tijden geven van grote vreugde en hoop en uitzicht en moed. Hij kan soms het zo bij je doen dat een tekst uit de Bijbel die je al meer gehoord hebt, maar dat die zo met kracht in je werkt dat het wel lijkt alsof God op dat moment helemaal voor je spreekt en het je inwint. En kerft de Heilige Geest het als het ware in je. Of een psalm die je zingt of een opmerking die haakt. De Heilige Geest kerft dan de dingen in. En soms kan het je ook sterker en weerbaar maken in verzoekingen. Soms, dan kan een christen wel eens een versterking krijgen van de Heilige Geest. En korte tijd daarna komt hij in een flinke verzoeking. En dat hij eigenlijk dankzij die versterking van de Heilige Geest er doorheen kan komen. Dat God hem als het ware het van tevoren al gaf. En ja, soms zie je het ook op een ziek en sterfbed. Dat iemand zo met uitzicht spreekt, hij zegt, hoe is het toch mogelijk? Net alsof hij al iets proeft van het licht van de hemel. Maar het kan ook in een bredere zin dat soms in een eredienst dat er bijzonder beslag komt over de gemeente, of dat in het zingen vele ruim zicht op God hebben en hem daarin eren. Nou, dan is de Heilige Geest de gemeente als het ware aan het vervullen, aan het leiden. Kijk, en als we dat nou zo zien, de Heilige Geest, dat hij de apostelen vervult en met Pinkster had hij hen ook al vervuld, dat we dus niet moeten denken, nou, daartussen was hij zeker weg. Daartussen stelde het niet zoveel voor. Met Pinkster was prachtig en hier bij het gebed was prachtig, maar daartussendoor stelt niet zoveel voor. Nou, dat mag u helemaal niet denken. Want de Heere schenkt zijn Heilige Geest om te blijven. Hij zegt dat de Heilige Geest bij u blijven tot in der eeuwigheid. Maar we leren er wel uit dat werk van de Heilige Geest dat begint, maar dan loopt het niet als vanzelf door. Het is geen automatisme. Nee, het is een leven waarin de Heere ook bijzondere momenten kan geven. Maar zo'n bijzondere moment betekent niet dat de rest niet goed is. Nee, het hoort ook. Je hebt een ordelijk christelijk leven. Maar de Heere wil ook momenten van vervulling geven. En dat hoeft er niet altijd te zijn. Maar maar het is wel rijk als het er bij tijden is. En wanneer geeft de Heilige Geest dat in het bijzonder? Nou, de tekst geeft een belangrijke aanwijzing, want de Heilige Geest vervult hen tijdens of net na het bidden. En daar zien we uit dat de Heilige Geest u in het bijzonder zijn vervulling wil geven als u bidt of kort nadat u hebt gebeden. Ergens lijkt het erop dat het gebed is als de opening van het hart en dat de Heilige Geest graag door die opening bij u binnenkomt om zijn werk in je te doen. Om zijn rijke werk in je te doen. Het gebed is in alle tijden het grote middel geweest waardoor de hemel op aarde werkt. Wie de Heilige Geest meer wil, die zal in het gebed meer de Heere moeten aanlopen. Zegt de Heiland het zelf ook niet tot u. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Bid u dan en u zal gegeven worden. Amen. Gemeente, willen wij hiervan zingen uit het gebed des Heren, vers 1, 9 en 10. En het mooie in de berijming van het gebed des Heren is dat in dat eerste vers dat vader en dat heerser zijn prachtig al samen in de berijming is gelegd. Begint met Allerhoogste Majesteit en de laatste regel is onze Vader. Daar hebben we het in één vers beide verbonden. Het eerste, het negende en het tiende vers. willen wij de Heere danken en bidden. Heere, wij aanbidden en eren uw grote hoorder van het gebed. Wat hebt u, na Handelingen 4, uw gemeente trouw bewaard en op het gebed ook uw gemeente vrijmoedigheid gegeven en gedragen en gesterkt en uw woord laten klinken. En we danken u dat u dat ook aan deze plaats doet en dat u hier uw gemeente hebt. Heere, wilt u haar ook rijk maken in gebed? En we danken u dat u uw Heilige Geest ook door David heen gebeden hebt laten optekenen. Psalmen die ons een hulpmiddel zijn voor ons bidden. Wat bent u er toch op uit, Heere, om ons gebedsleven te geven? En we bidden u, Heere, sterk ons in het bidden. Ook om in alle eenvoud ons hart uit te storten. Waar we nou werkelijk mee zitten. Dat we dat aan u voorleggen. Want, Heere, wat bent u toch een God die hoort, en daar kunnen we eigenlijk heel niet bij, dat u hoort wat een klein en zondig en gering mens voor u neerlegt. En dan bent u het die het oor neigt en die zegt, kijk, daar bidt iemand. En die legt wat aan me voor. Wat zal ik diegene geven om hulp te bieden? Heere, laat ons zo biddende mensen zijn. En wilt u ook, Heere, uw gemeente, maar ook afzonderlijk, wilt u ons toch vervullen met uw Heilige Geest? En, Heere, zo uw genade vermenigvuldigen en rijk maken. En ons ook vrijmoedigheid geven om iets van u door te geven. Wilt u daar open deuren voor geven? En geeft u dat uw woord ook aan deze plaats zondag aan zondag rijk klinkt. Laat het ons maar neersabelen soms, dat geeft helemaal niks. Heren, het is soms zo heerlijk als u ons onderuit schoffelt, want ja, dan valt er van alles weg waar wij op bouwen. Maar dat doet u om ons juist te leren op u te bouwen en dat is zo geweldig. Want dan neemt u alles mee en dan is er bij u alles en zoveel genade is er bij u en zoveel goedheid en zoveel leiding en wijsheid. Heere, zegent u de jonge mensen, de kinderen, heel uw gemeente tot de oudste toe. Zegent u dominee Van Roest en de kerkraad. Laat hun bediening, Heere, ook door uw gunst ook zoveel zegen teweeg mogen brengen. Heere, we dragen de week die is begonnen aan u op. Wilt u een ieder sterken in de taak die heeft, de roeping. Misschien wel dat het een week is waar nogal wat aan zorgen, wachten, spanning. Dingen waar we niet uitkomen. O Heere, we leggen het voor u neer en bidden u, wees genadig onze hulp. Ik wil nu hartelijk danken dat broeder Vis, het Sassenheim, weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Wilt u hem geven dat hij na de zware operatie zal herstellen? Heere, geef hem kracht en weest u hem nabij. Ook danken we u dat broeder Van den Berg, de Zoutmanstraat, na een operatie weer thuis is. Weest u met hem, nu er ook verder onderzoek zal zijn of er nog meer behandelingen nodig zijn. Heere, gaat u met hem op deze weg en wil hen ook nabij zijn en in uw genade sterken. Heere, wij leggen zo alle dingen aan u voor. Wees met heel uw christenheid in deze wereld, in het bijzonder waar ze vervolgd wordt. We danken u hartelijk voor de zondag, dat we ook vandaag het werk hebben mogen laten rusten om te beoefenen dat u het bent die regeert. Heere, geeft u ons daar veel vreugde van. Ga zo met ons van deze plaats, ga mee naar ons eigen huis. En laat het ook zo zijn in onze eigen huis, dat de genade van uw huis zich voortzet in ons eigen huis. Trouwe God, o Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor ons bidden door uw grote barmhartigheid. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 89 en daarvan het vierde vers. Dat is vooral God als opperste Heere. Al begrijpen, hè? Hij is op het hoogst geducht. Dan staat er in de tweede regel en vreselijk. Maar u begrijpt wel, dat is in oud-Nederlands wat wij noemen vreeswekkend. En want bij ons is vreselijk, dat is iets heel, ja, dat is een heel ander woord geworden. Maar dat betekent vreeswekkend. En dan het zevende vers, dat is het vooral God in zijn vaderlijke genade en goedheid. Psalm 89, het vierde en zevende vers. Draag dan met u de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.